Goedenavond, luisteraars. Ik lees eens met u een stukje uit Spreuken 8, wel de versen 12 tot en met 21, waar de wijsheid aan het woord is. En we weten, daarbij kunnen we denken aan de Heer Jezus Christus. Spreuken 8 vanaf vers 12. Ik, wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid en vind de kennis van alle bedachtzaamheid. De vreze des Heren is te haten het kwade, de hoovaardigheid en de hoogmoed, en de kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. Raad en het wezen zijn mijne. Ik ben het verstand, mijne is de sterkte. Door mij regeren de koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid. Door mij heersen de heersers, en de prinsen, al de rechters der aarde. Ik heb lief die mij lief hebben, en die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer is bij mij, duurachtig goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud, en mijn inkomen dan uitgelezen zilver. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is, en ik zal hun schatkameren vervullen. Tot zover. Vanavond weer een stukje uit de kerkgeschiedenis, en we gaan dan naar Schotland, het Schotland van de 16e eeuw. Ik wilde graag iets zeggen over het leven van John Knox, die geleefd heeft van vermoedelijk 1514 tot 1572, een jaar of 58, is hij dus geworden. En hij is een hele grote reformator geweest. Maar het koninkrijk Schotland had heel veel moeite met de ingang van de reformatie. De reformatie had daar een heel moeilijk begin. En dat kwam ook door het vorstenhuis. Een edelman, Patrick Hamilton, is als verkondiger van de nieuwe leer gelijk al op de brandstapel terecht gekomen. Het was in 1528. En de rooms-katholieke tegenstanders werden gesteund door koning Jacobus de Vijfde. Eerst was hij nog jong en klein en werd omringd door Roomse raadgevers, en dan weet je het wel. En het parlement was ook echt Rooms. Er kwam een wet om te verbieden dat de boeken van Luther ingevoerd werden en verspreid werden in Schotland. Toen Jacobus zelf volwassen geworden was, zijn er heel veel zogenaamde ketters op de brandstapels terechtgekomen. Hij is niet oud geworden. Hij had een dochter, Mary Stuart, de dochter van hem dus en zijn vrouw Maria de Guise, die uit Frankrijk kwam. En daardoor kreeg Frankrijk ook echt veel invloed in Schotland, en Frankrijk was ook een puur Rooms land. En uit datzelfde land kwam ook haar eerste echtgenoot, toen ze later ging trouwen, de latere koning Frans de Tweede. Dus Frankrijk heeft heel veel invloed gehad in Schotland. Maar de genoemde Frans de Tweede, het was de tijd dat er verandering kwam, en hebben de gereformeerden, of de reformatie zou je kunnen zeggen, meer voet aan wal gekregen in Schotland. Maar het gaat dus over John Knox, die in die tijd leefde en een echte reformator is geweest, iemand die niet vreesde de waarheid te verspreiden, ondanks de tegenstand. Hij was een boerenzoon. Hij werd geboren in de buurt van Haddington, een plaatsje aan de vlakbij de kust van de Noordzee. Zijn moeder overleed al toen hij nog maar een kind was. Zijn moeder had als achternaam Sinclair. En die naam heeft John Knox wel eens aangenomen in tijden van vervolging. John Sinclair. Als u die naam tegenkomt, gaat het dus over John Knox. Hij heeft ook de executie in St. Andrews meegemaakt van Patrick Hamilton. Toen was hij een jaar of 15 dus, en dat is ook een heel aangrijpend iets geweest, wat de kerk die dagen heel erg heeft bezig gehouden. John ging naar de Universiteit van St. Andrews en studeerde theologie en filosofie. En in de plaats waar hij geboren is, dus in Haddington, staat nu een school, een middelbare school, met de naam John Knox. Ik kom zijn naam daar nog wel tegen. Belangrijk voor veel studenten in St. Andrews waren de lessen van de beroemde filosoof John Mayer. Een kritisch man, hij was rooms, maar hij stond open voor vernieuwing. En hij zag ook de misstanden in de Romeinse kerk wel. Een van de dingen die hij verkondigde was dat de concilies de bevoegdheid moesten hebben om een paus af te zetten. Er waren zulke vreselijke dingen gebeurd met die pausen in het verleden. Een concilie moest de macht hebben om hem af te zetten. En al die dingen die deze professor Mayer, waar dus John Knox mee in contact kwam, al deze dingen heeft hij genoteerd en hij was het er ook mee eens. Hij heeft deze gedachtegangen van deze Mayer in zich opgenomen en hij stelde uiteindelijk zelf ook een schrijven op van waarin hij diverse misstanden in de kerk aan de kaak stelde. John Knox behaalde dus in St. Andrews de graad van magister. Dat is dus dat hij meester werd in de vrije kunsten. Hij kreeg het recht om onderwijs te geven en hij ontving een aanstelling als priester en notabene ook als notaris, dus het was echt wel een notabele. En kreeg toen als priester volop de gelegenheid om de werken te bestuderen van Hieronymus, de kerkvader, die hem steeds naar de Bijbel verwees en ook naar de kerkvader Augustinus. En Augustinus heeft, dat hebben we wel meer gehoord op onze avonden als wij de kerkgeschiedenis behandelden, Augustinus heeft een zeer positieve en goede invloed gehad, ook in de tijd dat de Romeinse kerk nog zo vreselijk dwaalde. Augustinus die leerde dat genade van God de enige grond is van de eeuwige zaligheid. En dat nam John Knox in zich op. Maar dat niet alleen, hij begon dat ook te verkondigen, wat hij geleerd en gelezen had, en dat was te ver. Dat was te vergaand. Dat konden de autoriteiten en dat kon de leiding van de school niet verdragen, en hij werd weggestuurd. En dat onder invloed van de kardinaal daar, David Beaton, beruchte naam daar in Schotland. Hij veroordeelde John Knox als ketter en pakte hem als een afvallige priester aan. Maar John Knox was niet op zijn mondje gevallen en hij was ook helemaal niet bang. En hij accepteerde de uitlatingen en de bestraffingen van deze Beaton niet. Want hij zei, u bent als hoge geestelijke geen goed voorbeeld van een kuis en ingetogen leven. Want u hebt ondanks het celibaat wel 6 kinderen. Dat durfde hij te zeggen, maar de haat werd natuurlijk daar wel weer groter door. Vanaf 1542 was John Knox een huisleraar in de omgeving dus van zijn geboorteplaats Haddington. Hij gaf ook godsdienstonderwijs hier en daar. En hij was niet de enige die in die tijd actief was in Schotland. Dat moeten we ook weer niet denken. Hij was wel een spil waar het om gedraaid heeft jarenlang. Maar toch was hij niet de enige, denk ook aan Thomas Gwilym en vooral George Wishart. Deze Gwilym was een leraar van Knox geweest en onder die invloed heeft John Knox heel veel mogen inzien van de waarheid, en men zegt ook dat deze Quilliam het middel is geweest tot zijn bekering. En zijn andere vriend, Wishart, was een volgeling van Calvijn, een jonge vriend nog van Knox, en hij trok rond als leraar en prediker. En deze man werd in 1546, toen hij 33 was, gedood op de brandstapel in St. Andrews. John Knox wilde zijn vriend Wishart volgen op het schavot. Toen Wishart dat zag, stuurde hij hem terug en zei: één martelaar is nu genoeg. En dat was op 1 maart 1546. Maar intussen was er in Schotland, en dat was toch wel iets anders dan een hang naar de reformatie, toch wel ook een begeerte om meer verdraagzaamheid, tolerantie te krijgen onder de in godsdienstig opzicht. En ook bij de leden van het parlement. Er was al een hele flinke onderstroom in de bevolking die inwendig al met Rome had gebroken. Maar in plaats dat er dus verdraagzaamheid kwam, wat men wilde, werd de sfeer toch te grimmig. Aan de ene kant had je een groep protestantse edelen, en die hadden allemaal legertjes, dus met soldaten, en die zijn op een gegeven moment op deze beruchte kardinaal David Beaton afgegaan en hebben hem gevangen genomen. Dat was de grote Roomse kerkleider van Schotland, maar ook een warm voorstander van samenwerking met het even Roomse Frankrijk, en dat wilden de edelen helemaal niet. Dus dat heeft ook meegeholpen om degenen die tegen de reformatie waren te verzwakken. Hè. Ze waren pro-Frankrijk en heel veel edelen in Schotland waren dat nou juist niet. En deze edelen met dat legertje dus wilden deze kardinaal Beaton niet alleen veroordelen omdat hij zo pro-Frankrijk was, maar vooral wegens het doden van heel veel gelovigen, onder wie deze George Wishart, de jonge vriend van John Knox. Er was een rechtszitting, niet officieel, maar ze hebben toch wel recht gesproken op het kasteel van St. Andrews, en het liep daarop uit dat Beaton door MacPhail werd doodgestoken met een mes. Een gruwelijk gebeuren natuurlijk. Maar de reactie van de contra-reformatie was natuurlijk heel sterk. De reactie van de contra-reformatie. Zij wilden St. Andrews gewapenderhand innemen, maar dat mislukte. En ze zochten hulp en zo kreeg je echt wel een hele grimmige sfeer in Schotland. Maar zolang het kon, preekte John Knox in reformatorische Bijbelse geest in St. Andrews. Hij deed dat vurig, hij was indrukwekkend en beeldend, maar altijd maakte hij duidelijk op de plaats dat de kerk van Rome, de pauselijke kerk, een valse kerk was, met een valse leer, en hij zei dat de paus de antichrist was. In de loop van het jaar 1547, dus iets later, kwamen de Rooms-Katholieken onder leiding van een regent weer naar de stad St. Andrews, naar de buren van deze stad, en met behulp van de Franse marine wisten zij de stad in te nemen. Velen werden gevangen genomen, waaronder ook John Knox. En John Knox werd als slaaf naar de galeien overgebracht om de roeispanen te bedienen. Vreselijke arbeid natuurlijk en vernederend, zwaar ook. En John Knox heeft zijn vaderland voorlopig niet teruggezien. In het land Engeland, niet te verwarren dus met Schotland, Engeland was na de dood van koning Hendrik de VIII een jonge koning gekroond, Edward de VI. En zijn adviseurs, hij was nogal jong, dus hij had ook adviseurs, waren bereid aan de protestantse Schotten, die het zo moeilijk hadden, de nodige hulp te geven en een einde te maken aan de Rooms-Franse tirannie, zoals ze dat dan noemden. John Knox is na 19 maanden weer bevrijd uit het galeisschip. Het is de vraag waardoor hij vrij is gekomen. Het kan zijn door Engels optreden, omdat er dus een verandering in Engeland kwam, een hulp aan Schotland, dat zou kunnen. Het andere zeggen dat het komt door de Franse koning, die had laten onderzoeken of Knox wel verantwoordelijk was voor die gewelddadige dood van kardinaal Beaton, het messteken om het leven was gebracht. Dat zou kunnen. En anderen vertellen weer dat vrienden hem hebben geprobeerd vrij te krijgen en dat dat gelukt is. Maar hoe dan ook, na 19 maanden was hij geen galeislaaf meer en ging hij in Engeland wonen en werken, want daar was meer vrijheid voor de protestanten onder deze genoemde koning, Edward de VI. Hij diende in plaatsjes dicht bij de grens van Schotland. En in die tijd maakte John Knox kennis met Marjorie Bowes, en daar trouwde hij mee. Uit dit huwelijk werden twee zoons geboren, Nathanael en Eleazar, maar deze jongens zijn helaas al jong overleden. En later vertrok Knox naar Londen, in Engeland, waar hij in zijn kerkdiensten de koning soms onder zijn gehoor had, Edward de VI. En hij nam ook deel aan het Engelse beraad over het zogenaamde Book of Common Prayer. Dat is dus een soort belijdenis, laten we maar zeggen, waarin hij zich kritisch uitsprak over de vaak nog vele Roomse elementen in de liturgie van de daar aanwezige Anglicaanse kerk. We namen notie van, dus ze luisterden naar John Knox. Het was echt een invloedrijk man. Maar alles veranderde toen deze Edward de VI stierf en Mary Tudor aan de macht kwam. Zij wilde niets weten van enige tolerantie voor de protestanten en er kwamen vreselijke vervolgingen. Bloody Mary, de bloedige Mary. Ja, honderden werden ter dood gebracht in haar tijd, toen zij regeerde. En ook vroegere gemeenteleden van Knox, in die plaatsjes dus, bij de grens daar van Schotland, waar hij zijn vrouw ontmoet had in die streek, vroegere gemeenteleden keerden terug naar de Roomse kerk om hun vege lijf te redden. In het jaar 1554 wist Knox te ontkomen aan zijn Engelse vervolgers door over te varen naar Frankrijk en vandaar te reizen naar Zwitserland. Daar wilde hij heel graag naartoe. Want hij kende heel veel geschriften van Bullinger en Calvijn. Aan verschillende gemeenten in Zwitserland bracht deze Knox een bezoek. Uiteindelijk koos hij ervoor om daar te blijven in Genève en onderwijs van Calvijn te ontvangen. Dus hij heeft regelrecht ook Calvijn ontmoet en veel invloeden van deze grote reformator ondergaan. Ja, Knox was begonnen met een studie Hebreeuws, maar Calvijn wist hem over te halen om eerst enige tijd naar Frankfurt aan de Main te gaan, want daar was een Engelse vluchtelingenkerk. Ook veel Engelsen waren onder de regering van bloedige Mary gevlucht en daar was een gemeente ook. En die gemeente had een beroep gedaan op John Knox om hun prediker te worden. Maar het duurde niet lang of daar ontstond verdeeldheid, namelijk over de liturgie. Want Knox en zijn collega, had ook een collega, Whittingham heette hij, verzetten zich tegen de liturgie waar nog te veel Roomse invloeden in waren. Het waren natuurlijk Anglikanen, die hebben veel Roomse invloeden nog. Dat vonden ze dwaasheden en die moesten verdwijnen. Ze wilden een sobere stijl in de geest van Calvijn. En daarin kwam al heel vroeg die Puriteinse geest tot uiting. Maar de meesten in de gemeente wilden die kant niet op, helaas. En zij stonden onder leiding van ook een man die gevlucht was uit Engeland, Richard Cox. Cox. C-O-X. Maar door het verzet van de meerderheid van de gemeente, het verzet van de Anglikanen, kwam er een breuk in de gemeente. En de volgers van Cox dan, de Coxen werden ze genoemd, verzetten zich tegen de volgelingen van John Knox, de Knoxen, de Coxen tegen de Knoxen, oftewel de Anglikanen tegen de Puritijnen. Jammer dat Knox zijn werk daar moest staken door deze ongeregeldheden en hij werd ook op een gegeven moment gedwongen om Frankfurt te verlaten. In het jaar 1555 vinden we dan John Knox weer terug in Genève. Daar kwamen in dat jaar de gereformeerde burgers als grootste partij uit de bus bij de raadsverkiezingen en kwam er heel veel meer ruimte voor de gereformeerde dienst van God. En allerlei activiteiten naast de erediensten. Maar Knox werd nu, en dat wenste Calvijn, predikant van de Engelse kerk in Genève. Deze telde zo'n 150 leden. En deze kerk werd de eerste gereformeerde Engelse kerk. Een Puriteinse kerk. Een sobere eredienst, dus geen Anglikaanse invloeden. En zo is deze gemeente een voorbeeld geweest, een prototype voor de latere gereformeerde kerken in Engeland en Schotland, de Presbyteriaanse kerken. Presbyter is ouderling, kerken zoals wij die kennen, die geregeerd worden door ouderlingen. Het was wel erg gevaarlijk, maar John Knox wilde graag eens naar Schotland toe en heeft een geheime reis gemaakt in 1555. Hij merkte in zijn vaderland een grote honger naar het woord van God. Hij heeft hagepreken gehouden in de buurt van kleine dorpen. Maar ja, dat werd ook al bekend natuurlijk. En toen de Roomse machthebbers erachter kwamen, wilden ze hem grijpen. Maar hij is toen dan alweer gelukkig kunnen ontkomen en is weer naar Genève gegaan. Hij nam toen zijn vrouw mee, Marjorie, en ook haar moeder. Ja, die ging ook mee, dus de schoonmoeder van John Knox. Zijn schoonvader die leefde nog, maar die wilde niet mee, want die wilde Rooms-Katholiek blijven. Nou, en ook in diezelfde tijd werd in de Schotse Dundee de eerste gemeente gevormd van evangelisch gezinden. Het leek het begin te zijn van een doorbraak van het protestantisme. Maar de tegenstand was nog zo ontzettend groot. En een bejaarde dominee, Walter Millen, werd gearresteerd. Hij was 82 jaar en werd op de brandstapel gebracht. Maar deze executie heeft een ommekeer teweeg gebracht. En er kwam zo ontzettend veel protest onder het volk, maar ook bij de adel, dat er een ommekeer kwam in het kerkelijke leven van Schotland. Dat is in die tijd door die executie van die oude dominee gebeurd. En degenen die in opstand kwamen, die zeiden, wij achten het beter om onze lichamen aan 1000 doden over te geven, dan onze zielen aan de eeuwige verdoemenis, als wij Christus Jezus en zijn waarheid verdoemen. verloochenen. Dus. Maar goed, hij is in 1559, John Knox dan, met zijn gezin definitief teruggekeerd naar Schotland. Ja, zijn zeereis duurde wat langer dan gehoopt, want hij mocht niet landen in Engeland en door Engeland reizen. Dat kwam ook door een boek dat hij geschreven heeft. Hij studeerde in Genève intens in de Bijbel en gaf allerlei geschriften uit. Maar één boek heeft nogal wat kwaad bloed gezet. En daar gaat het over, de titel is De eerste trompetstoot tegen de monsterachtige regering van vrouwen. Dat boek keerde zich met name tegen de brede Engelse vorstin, hè? Maria Tudor, Maria de Bloedige, Bloody Mary. Het is ook een vreselijke koningin geweest, hè? Hij noemde haar de vervloekte Isabel. Maar het boek liet ook zien zijn algemene afkeer van het fenomeen vrouwenregering. Dat hoorde aan mannen toe, vond hij. En de latere, overigens protestantse koningin Elisabeth van Engeland, was hier ook erg gepikeerd over. En daarom mocht hij niet door Engeland reizen, maar moest hij regelrecht over de zee naar Schotland gaan. Ja, toen kwam hij dus weer in Schotland terecht. En hij kwam in de stad Perth terecht. Perth, er was een echte ommekeer geweest. Deze stad had gekozen voor de reformatie. En hij was er snel bij om daar een preek te houden. En in duidelijke woorden heeft hij gezegd dat er in de Romeinse kerk niets deugde en dat de mis een pure afgoderij was. Daarop kwam er in die stad en daarbuiten ook, in St. Andrews, een beeldenstorm zoals wij die ook hier hebben gehad in ons land. Er kwamen dus weer Franse troepen op af om orde te scheppen en kwamen ook weer Engelse troepen op af om de Fransen in de pan te hakken en zo kreeg je een vreselijke strijd. En in het jaar 1560 is die strijd ten einde gekomen en werd duidelijk dat de Engelsen hielpen omdat ze zich vooral tegen de Franse aanwezigheid richten. Dit was zo duidelijk voor de Schotse regentes dat zij zich gedwongen zag om vrede te sluiten. En er werd een verdrag gesloten, het verdrag van Edinburgh, en daarin stond dat de Fransen weggestuurd werden. De kracht van de Rooms-Katholieken in Schotland is dus erg klein geworden toen, en toen kreeg de reformatie meer voet aan de grond. Nou, Calvin reageerde erop, was heel blij toen hij dat hoorde. Hij vond het een vreugdeboodschap dat in Schotland de reformatie nu grote vorderingen maakte. Doordat de regentes in afwezigheid van de koningin in Schotland de regentes gestorven was en de koningin zich in Frankrijk bevond, was het parlement van Schotland genoodzaakt om maatregelen te treffen om politieke wanorde te voorkomen. En dat werd de kans voor de edelen, de adel, om allerlei regelingen te treffen, een einde te maken aan geloofsvervolging en een erkenning van ook de protestantse kerk. Anders gezegd, men wilde een einde maken aan de superioriteit van de Romeinse kerk. En de reformatie zou ook alle ruimte krijgen. Maar eerst wilden de edelen aan de regering, het parlement, duidelijk maken wat de geloofsinhoud was. Waar stonden de protestanten eigenlijk voor? en daarom besloten de edelen aan 6 dominees op te dragen een samenvatting op te stellen van de door hen uitgedragen reformatorische leer. Dat reformatorische leer door Calvijn, dus aan John Knox bekendgemaakt. En we vinden dus in deze verklaring van deze 6 dominees echte invloeden van Calvijn terug. Dat is een verklaring door van de 6 Jannen, want ze heten toevallig allemaal Jan met de voornaam, deze dominees. En ze stonden bekend als goede kenners van de schrift en van de leerstellingen van kerkvaders, met name Augustinus. Een aantal van deze theologen had al enig voorwerk verricht en daardoor was hun opdracht van hogerhand vrij snel klaar. Het is bekend geworden als de Schotse geloofsbelijdenis. Als je deze tekst vergelijkt met andere reformatorische documenten, ook die van ons in Nederland, ontdek je al gauw het stempel van Calvijn. En de invloed van John Knox is heel groot geweest. Deze confessie, deze belijdenis, werd op 17 augustus 1560 in een zitting van het Schotse parlement aangenomen. Dus de eerste Schotse geloofsbelijdenis van gereformeerde signatuur. Eén voor één werden alle artikelen voorgelezen en goedgekeurd met overgrote meerderheid van stemmen. Nou, hierna kwam het in hetzelfde parlement van Schotland zover dat de rooms-katholieke rechtsregels werden afgeschaft en zelfs het opdragen van de mis werd verboden. Nou, eerst dan in St. Andrews te hebben gediend, vertrok John Knox daarna naar Edinburgh. En daar heeft hij een boek geschreven, The History of Reformation in Scotland, dus een geschiedbeschrijving. Het is nog steeds verkrijgbaar, het boek, de geschiedbeschrijving van de kerk van de reformatie in Schotland. In Edinburgh ging John Knox regelmatig voor, in de beroemde kathedraal. En deze kerk wordt door velen beschouwd als de wieg van het Schotse presbyterianisme. De richting in de reformatorische kerk, die dus in onderscheid van het anglicanisme het ambt van de gekozen ouderling, presbyter, centraal stelt. Men zou het in politieke termen kunnen aanduiden als een meer democratische kerkordening tegenover de hiërarchie van Rome en ook bij de Anglicanen, waar een bisschop de kerk regeert. In Edinburgh kwam de vrouw van Knox en de kinderen met de oma ook wonen. Ze kwamen uit Genève, de kust was veilig en daarom kwamen ze terug uit Genève en gingen wonen bij hun man en vader. Het gezinsgeluk duurde echter niet lang, want kort nadat ze daar aankwam stierf de vrouw van John Knox. En oma was er gelukkig bij en heeft zich ontfermd over de kinderen, Nathanael en Eleazar. Alleen deze jongens zijn dus al, zoals ik zei, vroeg overleden en John Knox is hertrouwd. Dat gebeurde met de 17-jarige Margaret Stuart, een adellijke dame, en toen kreeg hij nog 3 dochters, Martha, Margaret en Elisabeth. En daarna is oma weer teruggegaan naar Engeland, naar haar man die ook nog steeds leefde. Wel nu, John Knox dus is door zijn optreden uitgegroeid tot de ongekozen leider van de kerk van Schotland. En alles werd geregeld, er kwam een kerkorde, er kwamen regelingen voor de erediensten en er kwam ook een synode waarin allerlei dingen werden behandeld, wensen ook die mensen naar voren brachten, die vervuld moesten worden. Na het overlijden van haar man, gaat het over koningin Mary Stuart in Schotland, Het overlijden van haar man, dat was Frans II, die ook koning van Frankrijk was. Dus en na het sterven van haar moeder ook, Maria de Guise, kwam deze Mary Stuart ook in Schotland wonen. En zij was weer van plan de revolutionaire protestanten aan te pakken en met geweld te stoppen. Maar dat is niet goed gegaan. Ze wilde gelijk weer de mis laten opdragen, maar John Knox waarschuwde ertegen en zei dat de mis verderfelijker is dan 1000 gewapende vijanden. John Knox moest komen in het paleis en voor de koningin verantwoording afleggen. Het gesprek liep uit op de vraag wie het hoogste gezag had in het land. Knox gaf behendig tot antwoord dat hij de koningin wel respecteerde, maar dat het duidelijk moest zijn voor haar dat men God meer moest gehoorzamen dan de mensen. En tenslotte zei hij nog tegen de koningin, mogen God, mevrouw, u een Deborah maken die dienstbaar mocht zijn voor het volk Israël, want ook wij hebben een Deborah nodig. Wel nu, de vorstin had John Knox niet kunnen overtuigen van haar gelijk. En er zijn nog een paar ontmoetingen geweest, maar ze kwamen niet tot elkaar toe, naar elkaar toe. En John Knox stond niet open voor compromissen. De koningin kwam steeds met voorstellen om dan een compromis te sluiten. Maar dat wilde hij absoluut niet en dat typeert de Schotse reformatie. Geen compromis. Wel nu, deze koningin, ze trouwde in 1565 met haar neef. Deze werd ook tot koning gemaakt gelijk, en dat kon helemaal niet, maar hoe dat gebeurde. Deze man van haar werd gedood, vermoord, in 1567 al, dus kort na het huwelijk. En Mary trouwde vervolgens met de moordenaar, heel vreemd, dus er zal wel wat meer aan de hand geweest zijn. Nou, deze koningin is nog door hoge protestantse edelen gevangen genomen, ook dat gebeurde. En ze werd verplicht om afstand van de troon te doen, ten gunste van haar zoontje, Jacobus VI. En nou, zij is daarop weggegaan uit Schotland. En deze nieuwe koning was nog maar 1 jaar oud. Hij kreeg protestantse adviseurs natuurlijk. Maar is later gekroond, is toen op 1-jarige leeftijd alweer gelijk gekroond, moet je nagaan, toen hij nog maar 1 jaar was. In dienst geleid door John Knox. En later is hij dus echt, toen hij volwassen was, echt koning geworden. Maar, de koningin werd bij zijn kroning, eerst opgesloten, hè, opgesloten in de gevangenis in Schotland, maar wist daar te ontsnappen en is naar Engeland gegaan. En haar levenseinde kwam in 1587, dus dat was weer zo'n kleine 20 jaar later, toen ze werd onthoofd omdat ze beschuldigd was van het beramen van moord tegen koningin Elisabeth, een andere koningin die toen regeerde. Ja, een vreselijke tijd. Met de midden van al die ontzaglijke gebeurtenissen heeft John Knox zijn mooie werk mogen doen. Hij is een echte reformator geweest. Ja, al is hij daarna nog steeds vervolgd op zekere hoogte. Hij is werd aangeklaagd bij wereldlijke en kerkelijke autoriteiten. Men vond dat hij zich te veel macht had toegeëigend. Maar zowel de rechters als ook de synode spraken hem vrij. Hij kon echt met de rechterrug, zeg maar wel, door het leven gaan. Hij bleef werken aan de verdere fundering van de kerk der reformatie in Schotland. En zijn streven is erop geweest dat de puriteinse geloofsopvattingen en een sobere levensstijl kenmerken moesten zijn van de gereformeerden. Een pure levensstijl, sober dus ook. Maar de geloofsopvattingen moesten ook worden ingevoerd. Maar ja, ook John Knox was een sterfelijk mens. Hij werd gaande zwakker en kon niet meer door de week spreken. alleen nog op zondag, totdat ook daar een eind aan moest komen. Hij stierf op 24 november 1572 in Edinburgh. En daar ligt hij ook begraven. En op zijn grafsteen kun je dan lezen, hier ligt iemand die voor geen mens ooit bang was. Het komt misschien wat rommelig over, maar er is heel veel te vertellen over John Knox. Maar ik hoop dat de grote lijnen duidelijk zijn geweest en dat we ook hem mogen zien als een man, een instrument in Gods hand om de leer van vrije genade ook in een land als Schotland te introduceren. En dat is niet ongezegend gebleven. Ook daar zijn gemeenten gekomen, daar zijn puriteinen geweest die de leer van vrije genade hebben verkondigd. Nu zijn er ook nog een aantal kleinere gemeenten, maar toch is daar ook het evangelie van Gods genade in Christus Jezus rijk verkondigd. En zo zullen er ook uit dat land straks staan voor die grote witte troon aan de rechterhand van de koning der koningen. En zo hopen we dat het evangelie dat daar gezegend is, ook in ons land en ook in ons eigen hart gezegend zal mogen worden. Ik wil eindigen nu met een kort dankgebed. We mochten dan toch weer iets doen uit de kerkgeschiedenis, heren, en we danken u daarvoor dat er ook mensen zijn geweest die, ja, het zijn ook echt mensen geweest met gebreken. Wie heeft die niet, maar toch hebt u ze willen gebruiken om dat heerlijke goud van uw genade te doen schitteren vanaf katheders en preekstoelen en in de harten van zondaren te verheerlijken. Dat hebben ook wij nodig in deze tijd zeker ook. En wilt u daar zelf uit genade voor zorgen, heren. Tegen alle woeden in. Wij worden niet vervolgd door Roomsen, maar de vervolging is nog steeds op heel veel plaatsen in de wereld. En voor uw woord is toch al geen plaats van nature. Maar geef door uw goedheid dat er toch straks een eeuwig koninkrijk mag wezen, hier op aarde, waar gerechtigheid wonen zal, en u zult zijn alles en in allen, en dat in de tijd daarvoor velen nog getrokken mogen worden, uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat bidden we voor ook onze gemeente, we bidden voor ons persoonlijk en onze noden en zorgen, de rouwdragenden, we willen ze alle aan u opdragen. Heb dank voor deze avond weer. En hoor ons gebed in de vergeving onze zonden, om Jezus wil. Amen.